Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Welkom en fijn dat u er weer bent bij onze live uitzending van Radio Signaal. Vandaag bij ons de gast Reza Kartosen Wong. En hij is mediawetenschapper en doceert aan de UvA. En hij publiceert in het Parool, Volkskrant, Trouw, NRC en de Jakarta Post. Ja, ik noem het allemaal even op, want je bent een duizendpoot, hè, Reza. Samen met zijn vrouw Tihan schrijft hij kinderboeken zoals Waar is mijn noedelsoep? En bijvoorbeeld gebakken rijst met van alles en nog wat. Samen met zijn vrouw richten zij op Bonkar en Wonkar. En ze willen eigenlijk het media- en cultuurlandschap veel diverser maken. Dat gaat u straks allemaal wel ontrold krijgen. Maar allereerst natuurlijk onze Tina Turner.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
but
do it.
I never lost
nice.
One minute
and
of
rough.
Sleep. And I
but we're going to take the beginning of this song
the thing might
and do it
been.
Easy.
Big wheel.
But then we're gonna do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary.
That's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling.
Rolling.
Ooh, rolling.
Ooh, rolling on the river.
Listen to the story. Left a good job
down in the city.
Working for the
I was one.
zeg. Wat een vrouw. En wat een schok toch toen we hoorden dat ze plotseling was overleden na een heel lang ziekbed. En wat een fantastische vrouw die toch eigenlijk haar ontiegelijke leed en verwaarlozing wist om te zetten in kracht. Waanzinnig mooi. Dus ja, we wensen haar veel zielerust toe. En wat fijn dat ze op het laatst van haar leven toch nog de grote liefde gevonden heeft. Dit was de nieuwe uitvoering op haar album What's Love Got To Do With It uit 1993. En dit nummer Proud Mary werd uitgebracht als een promotiesingle, uitgegeven aan de radiostations en DJ's. Tina Turner's live solo optreden werd later opgenomen op haar 2004 Greatest Hits album All The Best. Janine, jij mag, Janine van Dijk, gaat de agenda en de mededelingen aan ons vertellen. Ga je gang, Janine.
Ja, agenda mededelingen van 25 mei. Agenda. Café Inclusion. Op vrijdag 26 mei bent u vanaf 8 uur welkom bij Café Inclusion in de Manor Hotel. Dit is een netwerk- en ontmoetingsplaats waar u gelijkgezinden kunt ontmoeten en transvrienden kunt maken. Op de maandelijkse bijeenkomsten worden boek, kunst of culturele presentaties gehouden. Het Manor Hotel vindt u in de Linnaeusstraat 89 in Amsterdam Oud-Oost. De toegang is gratis, maar de consumptie is niet. Nabestaande café bij de Nieuwe Ooster. Op zondag 28 mei kunt u van 11 tot 1 naar Café Rozenburg aan de begraafplaats de Nieuwe Ooster. Zij organiseert elke laatste zondag van de maand een gratis bijeenkomst voor nabestaanden. En u kunt meepraten over een thema dat met rouw te maken heeft. Maar u kunt ook alleen komen luisteren. Janine Okkersen en Mariek van Diemen begeleiden het café. Inloop is er vanaf 10:45. Fijn als u zich aanmeldt via m.smeding@amsterdam.nl. Café Rozenburg vindt u aan de Kruislaan 126 in de Watergraafsmeer. Boerenkool met stokjes bij de Flexbiep. Op donderdag 1 juni om 8 uur vertelt journalist Aki Watano over haar levensverhalingen en haar nieuwe boek, Boerenkool met stokjes. In het boek beschrijft zij hoe het was om als kind van Japanse ouders op te groeien in Amsterdam-Noord. Ze zegt, je wilt het liefst een gewone Nederlander zijn, maar als je in de spiegel kijkt, zie je iets anders. Waarom kan dat zo confronterend zijn, dat je er vanaf wilt rennen? U gaat het horen in de Flexbiep, Talbotstraat 46 op Eiburg. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is gewenst. Nieuw-West in gesprek met stadsdeelvoorzitter. Stadsdeel Nieuw-West heeft sinds vorig jaar een nieuwe dagelijks bestuur met 3 bestuursleden. Emre Unver, Sandra Doevedans en Nashmik Turkol. In een drieluik komen zij aan het woord. En op donderdag 1 juni om 7 uur is de stadsdeelvoorzitter Emre Unver te gast. Hoe was het afgelopen bestuursjaar voor hem? En hoe kijkt hij naar de huidige ontwikkelingen in Nieuw-West? En hoe ziet de toekomst eruit van het stadsdeel? De toegang is gratis. Nieuw Metropolis Nieuw-West vindt u aan de burgemeester Rendorpstraat 1 tot 3. De mededelingen. Crisiskaart verhuist. Jarenlang gaf Cliëntenbelang Amsterdam de crisiskaart uit en zorgde dat er ondersteuners waren die de kaart konden bijwerken en de gegevens bewaarden. Het cliënteninformatiepunt CLIP heeft dat sinds kort overgenomen en is vanaf nu het aanspreekpunt. De crisiskaart is een persoonlijk opvouwbaar kaartje dat je in je portemonnee draagt. Het geeft aan wat omstanders en hulpverleners moeten doen of juist moeten laten als iemand in crisis is. Wie kunnen ze bellen? Welke afspraken zijn er gemaakt met bijvoorbeeld behandelaars, crisisdienst en vertrouwenspersonen? Ga voor meer informatie naar www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. Tot slot, bericht van de ombudsman. De ombudsman is er voor jou. Loop je vast bij de gemeente of heb je problemen met een instantie die namens de gemeente werkt, dan kun je terecht bij de ombudsman Metropool Amsterdam. Deze is onpartijdig, aan niemand ondergeschikt en de hulp is daar altijd gratis. Als je een klacht over de gemeente hebt, moet je die wel eerst bij de gemeente zelf indienen. Ben je niet tevreden over het antwoord, of heb je na 6 weken nog geen antwoord ontvangen, dan kun je een klacht bij de ombudsman indienen. Heb je te maken met een spoedgeval of twijfel je, dan kun je altijd bellen tussen 9 en 12 naar 020-625-9999. Voor het indienen van een klacht ga je naar www.formulier.ombudsmanmetropool.nl/klachtenformulier. En dit waren agenda en mededelingen. Terug naar Olga.
Dankjewel, Janine. Aan tafel. Reza Kartozen Wong. Jij bent mediawetenschapper. Uh-huh. Je bent gepromoveerd in 2016 op het proefschrift Young Asian Construction Asianness. Daar gaan we nou niet helemaal diep op in. Maar het gaat heel erg over hoe beleefden en hoe beleven jonge mensen uit Azië, Oost en Zuidoost en West-Azië, dat hoor ik straks waar het over gaat. Hoe beleven die hun identiteit en waarmee identificeren zij zich? Nu een hele grote sprong, dat is heel interessant. Daar komen we straks op terug. Maar je hebt samen met je vrouw, hebben jullie een bedrijf opgericht?
Ja.
En jullie zijn er vooral op gericht om media inclusiever te maken, of diverser te maken?
Ja, diverser en inclusiever, inderdaad.
Ja. Wat houdt het in? Want het klinkt zo...
Wat ons is opgevallen, we zijn zelf... We hebben beide een achtergrond in de media. Mijn vrouw Tihan is filmeditor, dus zij monteert tv-commercials, korte films. Ze monteert nu haar eerste speelfilm, toevallig. Zij heeft een achtergrond in de media. En ik heb natuurlijk een achtergrond als mediawetenschapper. Maar daarvoor, in de jaren 90, was ik zelf werkzaam als journalist voor radio en tijdschriften. Dus wij hebben zelf van binnenuit de mediawereld, zeg maar, meegemaakt. En wat ons is opgevallen, is dat in de afgelopen... In mijn geval, in de afgelopen... Ik werk nu een jaar of 30 in de media en met de media. In de afgelopen 30 jaar is er relatief weinig veranderd als het gaat om representatie. Bepaalde ondervertegenwoordigde groepen en individuen, denk aan vrouwen, mensen van kleur bijvoorbeeld, die worden nog steeds slecht vertegenwoordigd in boeken, tv-series, films, theatervoorstellingen, etc. Als het gaat om vrouwen bijvoorbeeld, dan zie je dat in nieuws- en actualiteitenprogramma's er nog steeds ongeveer 2 keer zoveel mannelijke deskundigen voorkomen als vrouwen.
Ja.
En dat was 25 jaar geleden ook zo. Hè? Dus in de tussentijd is dat probleem nog niet verholpen. En dat geldt zeker ook voor kindertelevisie, kinderboeken. En dat is een van de dingen die mijn vrouw Tian en ik dus willen doen. Wij willen een bijdrage leveren aan het veranderen, aan het diverser en inclusiever maken van dat media- en cultuurlandschap.
En ook die kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen.
Ja.
En zo zijn jullie op een hele mooie kinderlijke... Ja, niet jullie wijze was niet kinderlijk, maar de manier die kinderen aanspreekt, hebben jullie zelf 2 boeken geschreven. Net hoorden we ook nog die boerenkool met stokjes. Hè?
Ik heb het zelf nog niet gelezen, maar ik heb interviews met de auteur gelezen. Dus ik ben ook heel benieuwd naar dat boek inderdaad.
Dan gaan we van de boerenkool naar de noedelsoep.
Ja.
Dat was jullie eerste boek.
Ja,
waar
klopt.
Is mijn noedelsoep?
Ja.
Hoe kwam dat boek tot stand? Vertel.
We hebben verschillende inspiraties eigenlijk daarvoor had. Allereerst, Tian en ik, we hebben een tijd in Londen gewoond. Dat was in ongeveer 2012. Toen hadden wij nog geen kinderen. En een van onze vaste plekken waar we bijna elke week heen gingen, dat was een grote boekhandel, Foyles. Een van de mooiste boekhandels in Londen. Je kent het. Het is gewoon een leuke plek om te zijn. En grappig genoeg eindigden we bijna altijd op de kinderboekenafdeling. We hadden zelf nog geen kinderen, maar we vonden die kinderboeken al heel erg leuk om doorheen te bladeren. Ze gaven ons een heel fijn gevoel. Toen al dachten wij, misschien willen wij ooit wel een kinderboek maken. En een van de kinderboeken die we daar tegenkwamen, die hebben we toen ook gekocht. Dat was een boek, ik ben de exacte titel vergeten, maar volgens mij iets als... ik ben mijn hoed kwijt of zo. Het ging over een beer die zijn hoed kwijt was. En toen dachten wij, Ja, dat was een heel grappig boek. Dachten we, ja, je hoed kwijtraken, dat is heel vervelend. Maar wat nog vervelender is, dat is als je je noedelsoep kwijtraakt, dachten wij. Dus we hadden toen al een beetje het idee van, als we ooit een kinderboek gaan schrijven, dan moet het gaan over iemand die zijn noedelsoep kwijt is geraakt. Ja. Nou ja, en in 2014 werd onze oudste zoon geboren, Sam Ming. En we gingen natuurlijk op zoek naar leuke kinderboeken voor hem. Onder andere de kinderboeken die wij zelf ook voorgelezen hebben gekregen in onze kindertijd. De boeken van Annie M. G. Schmid bijvoorbeeld, Nijntje, et cetera. Maar we wilden ook heel specifiek kinderboeken vinden, aanschaffen, waarin hoofdpersonages van Aziatische afkomst voorkwamen. Mm. En die vonden we niet in Nederland. Ja. We vonden wel wat Nederlandse kinderboeken met personages van Aziatische komaf. Maar die waren dan weer heel erg stereotyp. Dus die zouden wij echt niet voorlezen aan onze zoon. Ja, toen dachten wij, ja, nu is het tijd om zelf een kinderboek te schrijven.
En met welk doel nog even? Hè? Dus behalve wat je net al zei, maar er zit ook een element in van dat kinderen naar elkaar kijken, naar wat ze eten. En vertel even waar het over gaat.
Ja, nou ja, waar is mijn noedelsoep? Het gaat over een jongetje, onze oudste zoon Sam Ming. Daar gaat het over. En die gaat naar school met zijn rugzak. En in zijn rugzak zit de lunch. En dat is een noedelsoep. En zijn noedelsoep is zijn favoriete gerecht.
En dat is ook zo in het echt?
Dat was toen zeker zo. Zijn favoriete gerecht toen wij dat boek schreven, waren noedelsoep en broodjes pindakaas. Dus, het gaat over Sam Ming die heel erg uitkijkt naar de pauze. Want dan kan hij zijn noedelsoep opeten.
En dan blijkt zijn,
blijkt zijn noedelsoep weg te zijn. En dan gaat hij, uiteindelijk, ja. En dan gaat hij op zoek. Tijdens zijn zoektocht komt hij langs klasgenoten die hem laten zien wat zij meenemen voor de lunch.
En dat zijn ook allemaal kinderen met andere etnische achtergronden. Zoals...
Ja, iemand van Griekse afkomst bijvoorbeeld. Die heeft Jemista mee. Gevulde paprika. Iemand van Turkse afkomst. Die heeft dolma mee. Gevulde druivenbladeren. Een meisje van Surinaamse afkomst heeft pom mee. Het meisje dat uiteindelijk blijkt...
Te jatten?
Het meisje dat zijn noedelsoep heeft gepikt. Zij heeft pannenkoeken mee.
Ja, maar ze is Louise. Is dat is ze Nederlands of was het Frans?
Ja. Nee, Louise bestaat ook in het echt.
Oh, ja.
Louise is al sinds de kinderopvang... het beste vriendinnetje van Sam Ming. Ze zien elkaar nu bijna niet meer, omdat ze is verhuisd. Maar het klopt dus. In het boek worden ze de beste vrienden uiteindelijk. Ze ruilen van eten. Dus Louise, die moest erin, want dat is echt zijn beste vriendinnetje. Ja.
Maar heb je dan ook nog de bedoeling dat kinderen... de belangstelling naar elkaar, dat die wakker wordt.
Ja, wat we hoopten. Kijk, allereerst, dat was ook voor onze uitgever natuurlijk belangrijk. Allereerst moest het een leuk verhaal worden. Een beetje spannend ook. Nou, dus dat is die zoektocht natuurlijk. Daaronder ligt natuurlijk ook onze hoop dat dit boek ervoor zorgt dat de kinderen en hun ouders... in aanraking komen met andere met culturen waar ze misschien normaal gesproken niet veel mee in aanraking komen. Hè? Dat ze nu leren over Chinese noedels, over Turkse dolma bijvoorbeeld. En dat ze ook dat appreciëren.
Ja.
En dat ze van elkaar leren.
Dat niet alleen maar de zin van lekker vinden, maar ook waarderen van elkaar.
Precies. Ja.
En merk je effecten van zo'n boek?
Ja, heel duidelijk. Nou, sowieso aan de reacties die we krijgen van ouders. En van meesters en juffen vooral ook. Die zijn overwegend positief. Ouders die vertellen dat hun kinderen... echt aangeven van dat ze zichzelf herkennen in een personage van, dat ze het aanwijzen en zeggen, dat ben ik.
Ik ben van de pom en ik ben van de dolma.
Ja, dat ze dan het personage aanwijzen en zeggen van, dat ben ik. En dat doet die ouders heel veel. Dat doet mij als vader ook heel veel om te horen dat dit boek ja, bij kan dragen aan, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Want daar komt het uiteindelijk op neer.
Het gaat om die identificatie en die identiteit die een kind ontwikkelt.
Ja.
Nog even, wat heeft Sam Ming boven zich? Wat voor nationaliteit?
Mijn vrouw is van Chinese afkomst. Haar ouders komen uit Hongkong. Mijn vader. Ik ben in Amsterdam geboren. Mijn vrouw is in Twente geboren. Maar mijn vader komt uit Indonesië. Hij is Indonesisch. En mijn moeder, die is van gemengde komaf. Zij is van Indiase komaf en Indische komaf.
Ja.
Dus heel gemengd.
Ja, en als je dus daar nog even boven kijkt, want dan komen we straks nu nog niet wat later op terug. Dus waar jouw ouders vandaan komen, dat is Indiaas, Chinees, Indisch.
Want
je grootvader was Indiaas. En grootmoeder was?
Indisch.
Indisch. En Indisch en Indonesisch, daar moeten we altijd goed op letten.
Ja,
leg dat toch maar even goed uit.
Indisch, dat komt voort uit de koloniale tijdperken. Indisch is...
Gemengd bloed.
Ja, gemengd bloed. Ja, gemengd, ja, dus Indonesisch en dan Europees. Dus meestal Nederlands, maar ook Duits of Belgisch bijvoorbeeld.
Ja.
En mijn vader is Indonesisch. Die heeft geen gemengde achtergrond.
Ja. Dus jouw grootmoeder heeft een Indonesië... jouw grootvader, die Indiaas was, ontmoet.
Dat klopt,
En hij heette Hassan. Vertel even wat er met zijn naam gebeurde.
Hij heette Shamim Hassan.
Was moslim, hè?
Ja. Moslim, ja. En hij diende in de Britse luchtmacht. En hij moest tijdens de Tweede Wereldoorlog... hij moest in 1946 naar Indonesië. Daar ontmoette hij mijn oma. En daarna zijn ze naar India weer teruggegaan. En daar waren spanningen tussen hindoes en moslims. En de commandant van mijn opa heeft hem toen aangeraden om zijn naam te veranderen. Zodat hij niet herkenbaar zou zijn als moslim. En dat is uiteindelijk Sam Hudson geworden.
Wauw, hebben ze de naam een beetje verbasterd. Zodat hij vervolgens Engels klonk.
Eigenlijk
Sam Ming, hoe heet jouw andere kindje?
Indra.
Indra.
Ja.
Dus als je daar een stamboom boven tekent, dan krijg je een heel rijk palet aan geschiedenis, wereldgeschiedenis, religies, geuren, kleuren, eten.
Ja.
En iets van het eten heb jij gecatapuliseerd naar een kinderboek.
Klopt.
Toch?
Ja. Ja.
Want hoe belangrijk is eten voor je?
Ja, ontzettend.
Etniciteit vind ik zo raar hoor. Voor je gevoel van waar je bij hoort. Wat is...
Voor gevoel van belonging eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Want daar gaat het in mijn proefschrift ook deels over. Hè? Het gevoel ergens thuis te horen. Ja, eten speelt daarin een essentiële rol. Dat is ook waarom mijn vrouw en ik meteen al hadden bedacht... als we ooit een kinderboek gaan schrijven... dan moet dat over eten gaan. Omdat dat eten een... cruciale rol speelt in ons dagelijks leven. Dat eten zorgt ervoor dat we draagt eraan bij dat we ons thuis voelen.
Ja.
Vanwege wat je net ook al aangaf, vanwege die geuren bijvoorbeeld, waar ik als van jongs af aan mee ben opgegroeid.
Ja, en waarvan je niet eens kan herinneren dat je ze hebt geleerd ruiken, maar die al heel vroeg, al vanaf je nulde jaar, in je hersenstam ergens zijn vastgeplakt. En die ook later een gevoel van heimwee kunnen geven.
Zeker, zeker.
Als mensen iets ruiken, dat er een diep verlangen komt of een diep gevoel van heimwee. Dus dat is zo diep geworteld in ons, wie wij zijn. DNA zou je bijna kunnen zeggen.
Ja.
En is dat ook de reden waarom jullie aansluiten op voedsel onder andere?
Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Ja, en ook wat ons betreft wordt er nog te weinig... aandacht besteed aan die belangrijke sociaal-culturele rol van eten in onze samenleving. Er zijn heel veel foodprogramma's. Die gaan over hoe je eten bereidt en mooie nieuwe gerechten, bijvoorbeeld wedstrijden, et cetera. Maar er zijn relatief...
Maar niet de diepe psychologische belangen.
Ja, precies.
Voor je survival. Nog even voordat we daar later weer verder op ingaan. Je hebt ook nog een verhalenbundel, aan een kinderverhalenbundel meegewerkt.
Ja,
toch?
Klopt.
Kan je daar nog iets over vertellen?
Dat was vorig jaar. Tihan en ik zijn toen door onze uitgever gevraagd om een verhaal te schrijven voor een kinderverhalenbundel. Die verhalenbundel heette De Schoen van 10 miljoen. En dat is een bundel met daarin 10 verhalen van 10 verschillende auteurs. Waaronder ook bekende auteurs zoals Annette Schaap en Anna Wolst. En al die verhalen die gaan over kinderen en armoede. En alle auteurs hebben voor die verhalen gesproken met kinderen en gezinnen die onder de armoedegrens leven. En wij hebben gesproken met een gezin dat slachtoffer is in een toeslagenschandaal. En met name de oudste zoon in dat gezin, ja, die vertelde wat dat met hem heeft gedaan.
Kon hij dat allemaal verbaliseren?
Ja, heel goed. Ja. Hij wist dat heel goed te vertellen. Hij wist ook heel goed zijn gevoelens uit te leggen. En ook hoe hij tegen de wereld aankijkt. En ja, op basis daarvan hebben wij het verhaal De Hackpack op geheime missie geschreven. En dat gaat over een groep kinderen die de Belastingdienst gaan hacken om het toeslagenschandaal weer recht te trekken. Eigenlijk.
Hoe doen ze dat? Vertel.
Ze weten via een klasgenoot waarvan de moeder bij de Belastingdienst werkt, weten ze te komen aan een toegangspasje. En 's nachts voeren ze hun missie uit. Weten ze het kantoor van de Belastingdienst binnen te komen en het systeem te hacken.
Ja, en ze krijgen Rutte ook nog even te pakken.
Ja, uiteindelijk worden alle verantwoordelijken bij de Belastingdienst en bij de overheid, die krijgen in dit verhaal wel hun verdiende loon.
Ja, je gaat toch niet verklappen wat?
Nee.
En dat jongetje van 12 was 6 toen die hele affaire begon?
Ik denk ongeveer, ja, dat weet ik niet meer precies. Maar ja, zo ongeveer. Ja. Hij heeft het van jongs af aan echt meegemaakt.
En ook gezien wat het bij zijn ouders
toen
heeft gebracht.
Ja.
Maar wat je zo mooi vertelde, dat het jongetje wil ook iets worden, hè? Is met computers. En daar stimuleren jullie hem ook in?
Nou, wij niet. Hij ons vertelde. Dat hij veel met... Hij zit nu op de middelbare school en hij is veel met computers bezig. Houdt van programmeren. En dat gaf ons weer het idee om een verhaal over hacken te schrijven. En dit verhaal is ook echt bedoeld voor hem. Ja, het is voor hem en alle andere kinderen die zijn getroffen door het toeslagenschandaal. Voor hen is dit verhaal ook specifiek bedoeld om hen te empoweren, om een verhaal te schrijven waarin zij het heft in handen nemen.
Nou, en voor hun de volgende muziekkeuze: Let the Children Play. als een opsteker voor al die kinderen die zo hard moeten knokken om hun leven weer op te pakken en veerkracht te ontwikkelen. Let the Children Play van Santana. Geen boodschap, maar up-tempo dansmuziek. Dus laat ze maar lekker dansen. Ja, onze column Graaiflatie, verteld door, nou en gemaakt door, Glenda Westzaan. Ga je gang, Glenda.
Graaiflatie. Boodschappen, energierekening, zorgkosten, samen een drankje doen. Het valt niet meer mee met al die hoge prijzen. Zelf had ik er tot nu toe niet veel last van. Op de prijs van een pindakaas na, die ik wel heel erg veel duurder vond dan een jaar geleden. Rijk en ruim van kas verwacht ik niet meer te worden. Toch was geld uitgeven aan leuke en plezierige zaken tot nu toe niet echt een probleem. Maar de laatste tijd is samen een drankje doen of naar een restaurant gaan wel bijna een rip uit mijn lijf. En langzamerhand neemt ook bij mij de ergernis toe. Mijn overtuiging dat een bakje koffie eigenlijk niet meer dan 2,25 mag kosten en een Surinaamse barra niet meer dan 2 euro maken dat ik nu doorloop naar het volgende café of dan maar barra's uit de diepvries koop. Ook overweeg ik ze inmiddels maar zelf te gaan maken. Het rare is dat iedereen klaagt, maar dat de rijen bij de rollende keukens in het Westerpark er dit weekend niet minder om waren. Een portie saté voor 10 euro of een biertje voor 6 euro. Het lijkt het publiek niet veel te deren. Inmiddels hebben de kranten het over graaiflatie in plaats van inflatie. Maar niet kopen of niet naar cafés of restaurant gaan blijkt dus geen optie te zijn voor veel Amsterdammers. Ze laten de graaiflatie gelaten toe. Of toch niet? Want ook het proletarisch winkelen bij de scankassa of juist bij de gewone kassa is toegenomen. Dit merkte ik toen een vrouw met een kinderwagen mij vroeg of ze even langs mocht bij de kassa. Terwijl ze wegliep, zag ik onderin de wagen een stapel onbetaalde levensmiddelen. Rustig wandelde ze daarna de supermarkt uit. Graaiflatie. Werden dat straks het nieuwe woord van 2023 is?
Ces matins-là sont trop pénibles. Quand même dehors le temps est gris. Et d'ailleurs dedans aussi, y a les jours sans, les jours avec, ce sera sans, je te le parie. Y a mon caca qui a mal fini. Je vais devoir frotter une heure et demie. Et puis je m'emmerde, ça n'arrange rien. Et comme on dit, le malheur des uns, chacun sa merde, oui j'ai compris. Si seul, laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Encore une bonne journée de merde, comme une journée de confinement, comme une journée d'anniversaire. Passer la barre des 35 ans, franchement, à quoi ça sert? Un peu comme moi, tout le monde s'en fout. Quand je serai plus là, est-ce qu'ils seront tristes? Remplis mon verre jusqu'au bout, parce qu'il est à moitié vide. Pessimiste, pas du tout. Aidez-moi, je me sens si seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. L'espoir d'une lueur, que demain sera meilleur, mais j'en ai marre d'être déprimé. Et ça me déprime d'en avoir marre. Mais à quoi bon me réveiller? Je préfère dormir toute la journée si c'est pour vivre ce cauchemar. Mais pourquoi j'ai plus de peine que les autres, alors que les autres n'ont aucun problème? D'ailleurs, est-ce que tout ça, c'est pas de leur faute? À ces égoïstes au bonheur obscène.
seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Y'a l'espoir d'une lueur, que demain sera meilleur.
Stromae met Mauvaise Journée. Hij zegt eigenlijk op een hele ingewikkelde manier dat hij een ontzettende rotdag heeft. Nou, dat laat ons hier niet gebeuren. Reza Kartozen aan tafel. Boom, moet ik er nog achteraan zitten. Zeggen, jij hebt, ja, je bent, sorry dat ik zeg, ook heel geleerd. Je hebt, je hebt heel veel studie gemaakt en dingen geleerd op een hele abstracte manier te vertalen en daar woorden voor te vinden. Daar gaan we zo naar kijken. En je hebt het vermogen en de kennis en de aanleg om samen met je vrouw is helemaal te vertalen naar kinderboeken. Mm-hmm. Want jullie willen samen het medialandschap diverser maken.
Ja, klopt, of in ieder geval daar een bijdrage aan leveren, inderdaad.
Hoe kwam je erbij om de mediawetenschap te gaan studeren? Was je al journalist? Of?
Ja. Ik ben in de jaren 90 begonnen als journalist. Ik heb onder andere voor de Wereldomroep gewerkt. Radioprogramma's daarvoor gemaakt. Ik ben begonnen eigenlijk bij Salto.
Ja.
Dus ik vind het ook weer heel erg leuk om hier aan tafel te zitten. Ja, ja. Ja, ik ben begin jaren 90 begonnen bij Radio Mart. Hier in Amsterdam. Op een gegeven moment wilde ik toch weer studeren. Ik was namelijk begin jaren 90 ook begonnen aan een studie economie, maar die heb ik niet afgemaakt omdat ik het veel leuker vond om als journalist bezig te zijn. Maar op een gegeven moment wilde ik toch weer gaan studeren. En toen dacht ik, ja, dan moet ik een studie doen die aansluit op mijn werk. En dat is communicatiewetenschap geworden, hier aan de UvA. Daar ben ik in 2001 begonnen, dus op vrij late leeftijd. En toen ben ik daar eigenlijk, na het afstuderen, ben ik daar eigenlijk blijven hangen. Ben ik onderwijs gaan geven. En mijn toenmalige leidinggevende die zei, ja, nu is het wel tijd voor jou om ook te gaan promoveren. Als je langer op de universiteit wilt rondlopen, dan moet je promoveren.
Dan moet je in die academische pijplijn.
Ja. En toen ben ik gaan nadenken over waar ik dan onderzoek naar zou willen doen. En dat is promotieonderzoek geworden. Ik wilde onderzoek doen naar jonge mensen van Aziatische komaf en hoe zij hun identiteit en met name hun Aziatische identiteit beleven en vormgeven en welke rol populaire cultuur daarin speelt. En eigenlijk was dus ook deels, of tot op zekere hoogte, zelfonderzoek. Omdat ik, wat ik onderzocht, daar was ik uiteindelijk zelf ook onderdeel van natuurlijk.
En kan je dat schetsen? Hoe was je daar onderdeel van?
Nou, ik was daar ook onderdeel van omdat ik een Aziatische identiteit heb gevormd op een gegeven moment. Ik heb mij heel lang niet Aziatisch gevoeld, maar wel Indisch en Indonesisch, want dat kreeg ik mee van huis. Hè. Thuis, mijn vader van Indonesische afkomst, mijn moeder deels van Indische afkomst, dus dat kregen we thuis mee.
Dus het meeste recente geschiedenisstukje, dat lag als het ware voor je op tafel, daar had je mee geïdentificeerd.
Ja. En thuis kregen we dat mee, onder andere via onze tweetalige opvoeding. Ik ben met Bahasa Indonesia ook opgegroeid. Via het eten, waar we het al eerder over hebben gehad. Dus op die manier kreeg ik mijn Indonesische en Indische achtergrond wel mee. Maar ik heb me nooit Aziatisch gevoeld en mijn ouders eigenlijk ook niet. Maar op een gegeven moment in de jaren 90 ging ik naar zogenaamde Asian parties hier in Amsterdam en ook in andere grote steden in Nederland. En dat zijn clubavonden, onder andere in Escape bijvoorbeeld, maar ook ze waren ook wel eens in de Melkweg, ik noem maar wat.
Paradiso, ja.
Ja, precies. Dat waren clubavonden waar jongeren van Chinese, Indische, Indonesische, Vietnamese komaf naartoe gingen.
En hoe ging dat? Hoe werkte dat dan? Wisten die elkaar te vinden?
Nou, dat ging toen nog via flyers. En die feesten die werden ook aangekondigd als Asian parties. Die werden dus niet aangekondigd als Chinese feesten of als Indische feesten. En mijn ouders en hun generatiegenoten, die gingen in de jaren 70, in de jaren 60 naar zogenaamde Indo-parties.
Oh, ja, ja, ja.
Daar kwamen dus vooral mensen met een Indische of Indonesische.
Blue Diamonds en zo.
Precies, met de Indo-rock. Ja.
Indo-rock, ja.
Ja, en, ja. Maar deze Asian parties, ja, die waren dus niet gericht op één specifieke etnische groep, maar die waren gericht op verschillende Aziatische achtergronden. En ja, op die feesten besefte je eigenlijk dat je veel deelde met mensen van andere etnische achtergronden. Dat je dus overeenkomsten had met mensen van Chinese of Vietnamese komaf.
Was dat een openbaring voor je?
Ja, deels wel. Ja, want dat heeft bijgedragen aan mijn vorming van een Aziatische culturele identiteit. Want die kreeg ik niet mee van huis. Dus en dat geldt ook voor die andere jongeren van Aziatische afkomst, die kregen dat ook niet mee van huis. Dus die Asian parties en ook andere popcultuur, die hebben ervoor gezorgd dat hier in Nederland een nieuwe pan-Aziatische identiteit is ontstaan en is gevormd. Dus in die zin is mijn promotieonderzoek ook een beetje een beetje zelfonderzoek geweest. Want ja, ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik heb ook meegemaakt dat ik een Aziatische identiteit heb gevormd.
Ja. En hoe ging dat onderzoek in zijn werk? Young Asian Construction Asianness was de titel, hè?
Ja.
En het bestond uit drie delen. Kan je het heel kort schetsen zonder dat het te ingewikkeld voor ons wordt?
Ja, ik heb drie deelstudies gedaan. In het eerste, mijn eerste onderzoek, dat was het in kaart brengen van de culturele identificaties van jongeren van Aziatische afkomst. En ook het in kaart brengen van hun media en cultuurgebruik. Dus televisie, films, et cetera. Naar wat voor televisieprogramma's kijken ze? Naar wat voor films kijken ze, et cetera. Dat was het eerste onderzoek. Het tweede onderzoek, dat ging heel specifiek over Asian parties. Maar dan de mensen die de Asian parties maken. Dus de DJ's, de organisatoren van die Asian parties, de mensen die de promotie doen. Het derde onderzoek, dat ging heel specifiek over de consumptie of het gebruik van films en tv-series uit Zuid-Korea en Japan. Want gaandeweg het onderzoek bleek dat de meeste van deze jongeren heel veel gebruik maakt of heel veel keken naar films en tv-series uit Japan en Zuid-Korea. Ook als ze dus geen Japanse of Zuid-Koreaanse achtergrond hadden.
Dus dat had eigenlijk ook te maken met wat er via de wereld elektriciteit, hoe zeg je, via de programma's, dat je wat binnen je bereik kwam te liggen. Want daarvoor was dat niet mogelijk om het allemaal te zien.
Ja.
Dat is dus ook iets in de technologische ontwikkeling.
Zeker, ja. Ja, het internet heeft daar een grote rol in gespeeld. Maar ook, als ik kijk bijvoorbeeld naar de jongeren van Chinese afkomst. Keken hun ouders van Chinese afkomst, die ontvingen videobanden met Chinese films. Hè. Die werden dan door familieleden uit Hongkong bijvoorbeeld naar Nederland gestuurd. En op die videobanden stonden ook tv-series en films uit Japan en later ook uit Zuid-Korea. Dus zo zijn ze ook in aanraking gekomen met die films en tv-series. Maar het internet heeft dat natuurlijk nog meer opengegooid. Ja.
Maar even een sideline. Nu zijn heel veel films uit Korea heel populair.
Ja,
maar niet China komt hier nog niet zo binnen.
Nee, klopt. Nou, dat heeft voor een deel ook te maken, dat leggen die mensen die ik heb geïnterviewd voor mijn onderzoek ook uit. Het heeft voor een deel ook te maken met de kwaliteit. Zij vinden met name Zuid-Koreaanse tv-series en films, die zijn van een hele hoge kwaliteit. Als het gaat om de zogenaamde production value, die is vergelijkbaar met de production value van Hollywood-producties. En dat spreekt vooral jonge mensen heel erg aan.
Dus Bollywood komt daar niet bij in de buurt?
Ook, maar dat ligt een beetje buiten hun culturele blikveld. Maar ook Bollywood-films zijn van hoge kwaliteit. Ja. Maar specifiek die Koreaanse popcultuur, dus niet alleen die tv-series, maar zeker ook de popmuziek. De production values daarvan, die zijn echt vergelijkbaar met Amerikaanse producties. En dat is voor veel mensen toch een soort meetlat.
Ja. En je hebt over drie categorieën gehad, hè? De Cosmopolitans, de Asians en de...
Ja, dat was in de eerste deelstudie.
Ja, leg even hoe dat zat. Ja.
Ja, die eerste deelstudie was onder andere bedoeld om die culturele identificaties in kaart te brengen.
En ja, wat bedoel je mee?
Ik was benieuwd naar... Dat was een grootschalige enquête. Ik was benieuwd onder mensen van Aziatische afkomst. Ik was heel erg benieuwd naar in hoeverre zij zich Nederlands voelde, het zich dus identificeerde als Nederlands en met Nederland. In hoeverre zij zich Chinees, Indisch, Indonesisch etnisch, zeg maar, voelde. En in hoeverre zij zich Aziatisch voelde, dus pan-etnisch. Ik heb gekeken naar drie vormen van culturele identificatie. En
hoe verhield zich dat?
Ja, dan? Nou, uiteindelijk kwamen daar drie groepen eigenlijk uit. Ik heb een grote groep. Moet ik even goed nadenken, hoor, het is een tijdje terug. Ja. Ik heb een grote groep cosmopolitans gevonden. Ja. Dat waren jongvolwassenen van Aziatische komaf die zich sterk Nederlands voelden, sterk Chinees of Indonesisch of Vietnamees en ook sterk Aziatisch.
Dus die zijn het meest geworteld, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, ook, maar die voelen zich sterk Nederlands, maar ook tegelijkertijd dus ook sterk Chinees of en Aziatisch. En die weten daar ook heel goed tussen te bewegen.
En wat
zeg
heeft
maar
gemaakt dan dat ze zich zo op al die drie vlakken zo stevig voelen? En die andere minder, hè?
Want, ja, want de andere groepen, dat is de groep Asians. Dat is een groep die zich sterker Aziatisch en bijvoorbeeld Chinees en Vietnamees voelt ten opzichte van Nederlands.
Minder Nederlands.
Iets minder Nederlands, maar ja, nog steeds ook een vrij hoog niveau.
Ja.
En de derde groep, dat waren de hostlanders. En dat zijn de mensen van Aziatische afkomst die zich juist veel sterker Nederlands voelen en minder sterk Aziatisch en Chinees, Vietnamees, et cetera. Die groepen waren minder groot dan die groep cosmopolitans. En die cosmopolitans, ja, die zijn dus eigenlijk, je zou inderdaad kunnen zeggen, die ervaren het sterkste gevoel van belonging, van hier thuis horen. En dat heeft te maken met dat ze zich...
Zonder dat ze iets op hoeven te geven.
Precies.
Dat
ja,
is natuurlijk de
ja,
essentie.
Ze voelen zich Chinees en bijvoorbeeld ook.
Ja.
En tegelijkertijd ook Nederlands. En ze geven geen van beide op en weten die twee ook goed met elkaar te combineren.
Maar in wezen, je hebt het een paar keer ook genoemd, zijn ze ook niet meer de ander? Dus zijn niet meer
nee, zo voelen zij zichzelf niet. Zij beseffen natuurlijk wel, dat geven ze ook aan in de interviews, dat er helaas nog wel mensen zijn die hen wel als de ander ziet.
Ja.
Ja.
En wat is nou vanuit jouw proefschrift de aanbeveling geworden voor de politiek bijvoorbeeld, voor sociaal-politieke ontwikkeling?
Nou, onder andere, kijk, zeker in de tijd dat ik dat proefschrift schreef, werd er in het politieke discours en in het algemene discours heel erg gesproken in termen van tegenstellingen. En werd dus heel erg gesproken als het ging over mensen met een migratieachtergrond, dan werd daarvan gezegd van ja, die moeten kiezen. Je moet kiezen of je Nederlands voelt of Marokkaans. Of je Nederlands voelt of Chinees. En wat mijn onderzoek juist laat zien is dat kiezen, dat een valse tegenstelling is. En dat je dat ook heel makkelijk kunt combineren. En dat het voor veel, met name voor jongeren, heel erg vanzelfsprekend is om die verschillende culturele achtergronden met elkaar te mengen.
Ja, dus eigenlijk is het een pleidooi voor dat het naast elkaar en met elkaar vervlochten mag raken. En op die manier de verbinding met jezelf, met je familie, met de wereld om je heen te houden.
Precies.
Nou, misschien een mooi bruggetje naar jouw grootmoeder. Want je hebt dat kan ik toch niet laten. Je hebt een heel mooi, prachtig verhaal geschreven. Ik hoop dat mensen het kunnen vinden. Kunnen ze het ergens vinden?
Ja, dat is een essay dat ik heb geschreven voor een bundel. Die bundel heet In de Keuken. En die is volgens mij in 2021 uitgekomen.
Ja.
En die bundel bevat allerlei verhalen over eten en koken. En ik kreeg van die uitgever Das Mag de vraag of ik ook een verhaal wilde schrijven. En mijn verhaal gaat over een Indisch...
Dus gaan we toch even weer terug naar het eten waar we het in het begin over hadden.
Ja.
Hè? En misschien voordat je of je oma vertelt, je had al die etenswoorden. Ik kon ze niet uit mijn hoofd
nemen. Oh, ja.
Noem ze even op een rijtje.
Oeh, ja, ik weet ze niet meer uit mijn hoofd. Nee. Ja, dat was toevallig een quote uit het verhaal. Ja, dat zijn allemaal ingrediënten voor Indische en Indonesische gerechten. Ja. Ingrediënten zoals ketumbar, Laos, pandan natuurlijk. Ik weet het even niet meer. Seré.
Maar goed, jij ging, en dat is heel mooi, dat gaan we in dit laatste stuk van de uitzending doen, want daar komt het eigenlijk allemaal een beetje samen. Jij ging op een soort kleine bedevaart naar Amsterdam-Noord, naar hoe heet de straat?
De Breehoornstraat. Ja. Dat is de straat waar mijn opa en oma heel lang hebben gewoond. En mijn moeder en haar broers en zus ook.
Ja.
En dat is de straat waar ik... Ik ben in 1973 geboren in het VU ziekenhuis, maar heb nog een aantal maanden in de Breehoornstraat gewoond. Want mijn ouders die woonden bij mijn grootouders in. En daarna zijn we verhuisd naar Amstelveen. Maar de Breehoornstraat, dat was mijn tweede huis.
Daar kan het nog ruiken, denk ik.
Nou, zeker. Ja. En ja. Dat was mijn tweede huis, totdat mijn opa en oma... zelf ook verhuisde naar Amstelveen. Toen was ik 18. En mijn oma die is nu iets meer dan 5 jaar geleden overleden. En ik op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik toch weer naar... en mijn opa daarvoor al veel langer geleden. Ik had toch het gevoel dat ik weer even terug wilde naar de Breehoornstraat.
De cirkel rond.
Ja, en om die woning ook te laten zien aan mijn vrouw. En aan Samming, mijn oudste zoon. En toen kwamen we eraan en toen was dat hele blok, dat hele woonblok afgebroken, stadsvernieuwing. Daar zouden nieuwe eensgezinswoningen komen. Ja, dat was pijnlijk. Een schok. Ik wilde echt die muren nog even aanraken en nog even naar binnen kijken.
Ja.
Dat kon niet meer.
Nee.
Ja, dat is het begin van dat verhaal ook eigenlijk.
Ja, en dat hele verhaal kunnen we helaas niet helemaal vertellen. Maar het gaat vooral over die cake die ze altijd bakte.
Ja, de roti koekoes.
De roti koekoes. En in die roti koekoes zat eigenlijk een hele geschiedenis. De hele migratie naar Nederland. Of de repatriëring was een vies woord te gebruiken. Maar hoe uiteindelijk, godzijdank, jouw moeder toch die koek is gaan bakken. Die nu door jouw kinderen gegeten wordt. En zo worden geuren en kleuren en verhalen doorgegeven.
Ja.
Lieve Reza, ik vond het heel aangrijpend wat je allemaal vertelde. Al die generaties, al die mensen die hun best doen om zich te verbinden en bij elkaar te horen. Kunnen luisteraars naar een website kijken om je boeken...
Bonkar.nl.
Bonkar.nl,
dat is de website van mijn vrouw en mij. En rosestories.nl, dat is onze uitgever.
Ja, nou, ontzettend bedankt voor je verhaal. Heel veel succes verder met je werk. En ja, lieve mensen, dank voor het luisteren. Volgende week hebben we een hele interessante gast. Corby van Berkum. Zij was stadsdeelvoorzitter van Noord. En heeft allerlei zaken in Amsterdam-Noord voor elkaar gekregen. Hartelijk dank voor het luisteren. Reza nogmaals bedankt. En ja, tot volgende week. Ook Michiel en Beb bedankt.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.